Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Op 6 juli is overleden Helene Neeltje Arina Broeren op de leeftijd van 77 jaar. Zij heeft op het laatst van haar leven gewoond in verzorgingshuis Hannie Dekhuizen aan de Kanisterdreef. Haar begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 11 juli. Op Deo Valente donderdag 17 juli treden in het huwelijk Jos van Herwijnen en Nelke van Noordende. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 13:30 hier in de Maranatenkerk in een dienst die geleid zal worden door dominee Van Kampen. Hun trouwkaart vindt u op de publicatieborden. Na kennis te hebben genomen van de ingediende namen heeft de kerkenraad het volgende dubbeltal in alfabetische volgorde opgesteld in de vacature van diaken. Dat is broeder H. Lochmans en broeder P. de Rooij, junior uit Kapel aan de IJssel. De verkiezing zal plaatsvinden na de vakantie op maandag 1 september. Wij zullen dit dan te zijner tijd nog 2 keer afkondigen. Van 23 juli tot 27 augustus is er wekelijks op woensdagavond een zomerbijbelkring. De avonden beginnen om 8:15 en duren ongeveer 1 uur. Ook dit jaar wordt een aantal psalmen behandeld en wordt er gezongen en is er gezamenlijk gebed. Iedereen is dan van harte uitgenodigd. En de eerste keer is dus volgende week woensdag, dat is 23 juli. In deze dienst worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij. En na de preek is er een extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw. Gezien de grote onderhoudsuitgaven in 2007 en het te plannen groot onderhoud in de komende jaren, bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. De kerkvoogdij hoopt u nader te informeren over het toekomstige onderhoud van het kerkgebouw tijdens een wijkavond die na het zomerseizoen zal worden gehouden. In deze dienst zal voorgaan door meneer P. Colijn, emeritus predikant uit Krimpen aan de IJssel. Namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader, door den Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 103, daarvan het 3e en het 7e vers. Psalm 103, vers 3, looft hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. En het 7e, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. De versen 3 en 7 van Psalm 103. stellen wij ons gemeente onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen daarna van Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130 vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing, gemeente, voor deze morgen vindt u in het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 14. En wij lezen daarvan de versen 5 tot en met 28. Ik noemde u Handelingen 14 vanaf vers 5. En we lezen daar dan het woord des Heren aldus. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van joden met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij, alles overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystra en Derbe en het omliggende land, en verkondigden aldaar het evangelie. En een zeker man te Lystra zat onmachtig aan de voeten kreupel zijnde van zijn moeders lijf die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem: sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de scharen, ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch: de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En ze noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen, Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende: mannen, waarom doet ge deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij en verkondigen u lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al wat in dezelfde is, welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende en vervullende onze harten met spijze en vrolijkheid. En dit zeggende, wederhielden ze nauwelijks de scharen dat ze hun niet offerden. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad, en des andere daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als hij derzelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat ze zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als zij hun in elke gemeente met opstekende handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen ze hen den Heere in welke zij geloofd hadden. En Pisidië doorgereisd hebbende, kwamen ze in Pamphylië. En als ze te Pergen het woord gesproken hadden, kwamen ze af naar Attalië. En vandaar scheepten ze af naar Antiochië, vanwaar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had en dat hij de heidenen de deuren des geloofs geopend had. En zij verkeerden aldaar geen kleine tijd met de discipelen. Tot zover onze schriftlezing. Verootmoedigen wij ons voor het aangezicht des Heren in gebed. Groot en heerlijk God, u die een barmhartige Vader bent, in onze Heer Jezus Christus, u geeft het ons, dat we als gemeente naar uw naam genoemd mogen samengekomen zijn. En Heere, dat op deze mooie zondagmorgen, waarin het licht van de zon over ons scheen, ook dat is uw gave. Maar Heere, dan mogen wij u toch ook bidden of gij over ons wilt opgaan, doen opgaan, het licht van de zonne der gerechtigheid, onze Heer Jezus Christus. En wilt u met uw Heilige Geest uw woord zo voor ons openen, dat we hem mogen zien in al zijn heerlijkheid, opdat we hem ook voor het eerst of opnieuw zouden begeren. En Heer, wil dan met uw woord en geest in ons leven, in ons hart, zo werken, dat we hoe langer hoe meer onszelf leren verliezen, om alleen Christus over te houden. Voor dit leven. En tot dat eeuwig, onvergankelijk leven. U weet, Heere, ons leven is zullen erbij zijn, ook onder ons vanmorgen, wie levensweg moeilijk is. Wilt u dan niet beproeven boven wat wij dragen kunnen? Dat uitzicht geven, Heere, dat al het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die u zult openbaren. En wanneer we reden tot dankbaarheid hebben, Heere, dat we ook daarmee tot u terugkeren, want, Heere, het is niet een van onze minste zonden dat we zo makkelijk uw gaven ontvangen en dan u als de gever vergeten. Bewaar ons daarvoor. En doe genadig verzoening, Heere, over al onze zonden. In gedachten, woorden en werken. Als we zojuist hebben gekeken in de spiegel van uw wet. O Heere, geef dan dat het ons tot ware zelfkennis brengt. Dat er uit ons geen goed is in der eeuwigheid. En dat we nochtans om Christus wil alle goeds van u mogen verwachten. Omdat er bij u vergeving is, altijd al geweest. En niet alleen vergeving, Heere, van de schuld van de zonde, maar ook de macht om door uw geest te leren strijden tegen de macht van de zonde. Tot heiligmaking en vernieuwing van ons leven, opdat wij ook in deze tijd zouden mogen zijn leesbare brieven van Christus op de plaats waar u ons gesteld hebt. Wilt u zo nabij zijn in al onze omstandigheden, bovenal uw geest ontschenkend in spreken en luisteren. Ik bid u, Heere, voor de zieken thuis of waar ook elders, misschien ook in het verpleegtehuis. Wil ondersteunen en sterken, kon het zijn, de middelen zegenen. En ook als het anders gaat, Heere, geef dan die verwachting van dat eeuwig onvergankelijk leven dat Christus voor de zijnen heeft verworven. Bid u in het bijzonder voor mevrouw van der Spoel, in de moeite van haar leven, geeft u kracht en moed en leidt ook haar verder. Wees ook met zoveel, Heere, wier naam niet genoemd kan worden, maar zegen dan, Heere, alle die u leren nodig krijgen, maar ook in alle dagen van ouderdom en beproeving, van rouw en van eenzaamheid nabij zijn. Bid u ook, Heere, wanneer ons leven zoveel reden tot dankbaarheid geeft. Bijzonder bidden wij u dan vanmorgen voor Jos van Herrewijnen en Nelke van het Noordende, die vlak voor de dag staan, Heere, dat zij hetzelfde zouden kunnen zingen wat wij vanmorgen gezongen hebben. Dat gij hun vergunt hun zielsverlangen. Wilt u ze aan elkaar verbinden met waarachtige liefde en trouw, maar hen ook samen aan u verbinden. En dat hun huwelijk als een afschaduwing van de band van Christus met zijn gemeente ook daar zicht op mag geven. O Heer, wilt u ze verder leiden, samen met alle die rondom hen staan. Bid u voor onze vorstinnen naar huis, voor alle door wier hand u ons wil regeren, op welk niveau dan ook, en dan bidden wij u in deze tijd in het bijzonder, Heere, voor al diegenen die verantwoordelijkheid dragen in bestuur en regering en die getrouw willen zijn aan uw woord, ook als juist in onze dagen daar dan de vijandschap tegen opkomt, geef u getrouwmakende genade, ook op die plaatsen waar u ze gesteld hebt. Wees met uw kerk over het rond der aarde, daar waar vervolging en verdrukking is in het bijzonder. Zegen het zendingswerk, zegen hier ook in deze vakantietijd alle evangelisatiewerk, zoals het werk van Dabar en andere werkzaamheden, Heere, die misschien mensen mogen bereiken in deze tijd van rust en bezinning. Wil ik hier uw gemeente gedenken. Zegen hen die gij in het ambt hebt gesteld, dominee van Kampen, met de zijnen, met de broeders van de kerkenraad en anderen die in de gemeente een taak hebben te vervullen, ook vanmorgen, koster en organist, heren. Opdat alles mag juichen tot eer van uw naam. Laat ook uw volk Israël uw gunst mogen ervaren. Dat zij ogen ontvangen om op Christus te zien als de beloofde Messias. Opdat zo alle dingen, heren, mogen juichen tot uw Heer, eer. En dat in de uitdelging en vergiffenis van al onze zonden alleen om Christus wil uit genade. Amen. De tekstgemeente voor deze morgen vindt u in vers 22 en daarvan met name het tweede gedeelte, Handelingen 14, vers 22b, waar Paulus zegt: en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Voordat we daar nader bij stilstaan, willen wij van de 34e psalm zingen. En u krijgt ondertussen de gelegenheid om uw gaven uit te reiken. Zegenen, heren, u en uw gaven. En we zingen dan van psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijd nabij en goed. God zorgt als leed genaakt, vers 10. En ook vers 11. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. De versen 9, 10 en 11 dus van psalm 34. Gemeente, ik zou eigenlijk wel eens willen weten hoe u als een eerste indruk tegen de tekst van vanmorgen aankijkt. Dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Misschien denkt u dan nou, dat zijn nogal sombere woorden. Wat moet dat worden met deze preek? Maar lees u dan alstublieft niet heen over het eerste gedeelte van dat vers. Paulus, samen met Barnabas, spreekt deze woorden tot die kleine gemeente daar in Derbe, met de bedoeling om de zielen der discipelen te versterken en dat ze zouden blijven in het geloof. Je zou daarbij kunnen denken aan het gezegde dat we allemaal wel weten: een gewaarschuwd mens geldt voor twee. En ook Christus heeft wel gezegd dat wij de kosten van tevoren moeten overrekenen. Want Gods kerkgemeente op aarde heeft geen gemakkelijke weg. Het is een strijd om in te gaan, heeft Christus gezegd. Waarom leg ik daar even wat nadruk op? Omdat tegenwoordig nogal eens gesuggereerd wordt dat als je nou maar gelooft, dan kun je altijd blij zijn, dan lossen alle problemen zich op als sneeuw voor de zon. Dat is de wind die waait uit allerlei evangelische hoeken. Maar is dat waar? Laatst sprak ik een vrouw die een boek uit evangelische kring had gelezen, waarin ook die gedachten naar voren kwamen. Maar zij beleefden het anders. Het was een betrekkelijk jonge weduwe van zo'n 58 jaar. En het leven was voor haar toch wel moeilijk. Wat vond ik daar nou van, vroeg ze. En nou is gemeente helemaal niet belangrijk wat ik ervan vind, maar wat de Heere zegt in zijn woord. En hoe gaat het dan in het geestelijke leven? Gods kerkgemeente op aarde gaat struikelend haar weg. En ze gaat voort van kracht tot kracht. Gods kinderen worden op aarde geen hoogvliegers, die altijd maar met het hoofd in de hemel kunnen lopen, die altijd juichen kunnen op de toppen van het geloof. En wat is de Bijbel daarin ook voor ons heel eerlijk, in de tekening van het leven van Gods kinderen. Denkt u maar aan Elia, die tegen de Heere zegt: neem me maar weg, het is mij genoeg. En hij gaat neerliggen. Een Asaf die het klaagt: ik schatte mij geheel verloren. Ik wou van geen vertroosting horen. Petrus, wel vol goede moed, die zei: Heere, al zouden ze u alle verlaten, ik geenszins. Ik wil mijn leven wel voor u geven. En we weten hoe dat is gegaan in die nacht waarin de haan driemaal kraaide. Nu mag het er ons gemeente natuurlijk nooit om te doen zijn dat wij bestrijding en aanvechting, dat we de twijfel en het kleingeloof zouden verheerlijken. Maar dat bestrijden we natuurlijk niet door het te ontkennen, want die werkelijkheid die is er. Dat wij, u en ik, dat we tot hinken en zinken ieder ogenblik bereid zijn. En wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En die werkelijkheid wil de Heere ons ook leren. Maar dan, opdat we zonder ophouden ons zouden benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. En dan mogen we weten dat de Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten, hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van krachten. Maar daarom is gemeente de Heer ook in een ander opzicht eerlijk. Hij stelt ons geen weg over rozen voor. Ik noemde het u net al even. Christus zegt de strijd om in te gaan. En ons is geen rustige reis beloofd. We hebben het gezongen met de woorden van Psalm 34. Vele zijn de wederwaardigheden der vromen. En daarom, gemeente, kan ook Paulus eerlijk zijn. Dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Advertenties uit de wereld, die spiegelen ons alleen maar goede en mooie zaken voor. Er is nog nooit iemand, gemeente, van ons die in een showroom van nieuwe auto's een bord heeft zien staan met daarop de woorden: met deze auto's kunt u zichzelf te pletten rijden. Dat is de advertentie van de wereld. Allemaal even mooi. Niks in de weg. En de werkelijkheid wil ook dan nog wel eens anders zijn. De Heere, gemeente, is eerlijk. Onze tekst brengt ons bij Paulus op de zogenaamde eerste zendingsreis. Met Barnabas is Paulus op de terugreis. En ze gaan daarbij weer dezelfde weg die zij eerder gekomen waren, maar nu in omgekeerde volgorde. Ook weer langs Lystra, waar ze Paulus gestenigd hadden. Maar ze zijn trouw in hun roeping. Huurlingen die vluchten bij de kudde vandaan als de wolven komen. Echte herders blijven ook dan getrouw. En wat zullen die kleine en nog zo jonge gemeenten dat nodig hebben gehad om opnieuw bearbeid te worden, om vermaand en gesterkt en getroost te worden. En wat bedoelt Paulus dan, wanneer hij het over verdrukkingen heeft? Zelfs over vele verdrukkingen. Ja, dan bedoelt Paulus, gemeente, natuurlijk in de eerste plaats de verdrukking van buitenaf. Dat ligt in het verband. Zelf had Paulus dat in Lystra ondervonden, toen hij daar gestenigd werd. En dat was waarlijk niet de enige keer dat Paulus iets dergelijks te ervaren kreeg. Hij somt het op. Ik noem u zo even wat uit in 2 Korinthe 11, waar hij zegt: van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 ontvangen. 3 ben ik met roede gegeeseld geweest. 1 ben ik gestenigd, dat was daar dus. 3 heb ik schipbreuk geleden. De ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht, in het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude en naaktheid. Dat weet Paulus, gemeente, allemaal op te sommen. En de apostel Petrus spreekt daar later niet veel ander over in zijn eerste brief, als hij zegt dat we ons niet vreemd moeten houden over de hitte der verdrukking die u geschiedt tot verzoeking, alsof u wat vreemds overkwamen. De gemeente van Korinthe, gemeente, die viel op. De gemeente van Christus viel op. Ze was anders. En dat anders zijn, wel in de wereld, maar niet van de wereld, dat wekt ergernis op. Daar kan de wereld niet tegen. Dat maakt de wereld onrustig. Je ziet dat ook in onze dagen gebeuren. Vooral als er over zonde wordt gesproken. Ik denk, gemeente, dat daar ook een van de oorzaken ligt. Van de afkeer van zovelen in onze dagen, ook in de kerk. Tegen het evangelie van de verzoening door voldoening. Gemeente, zijn we nou zo slecht dat er voor u en mij bloed moest vloeien? Dat bloed van Christus, daar ligt de ergernis. En de wereld van onze dagen die wil horen dat ze goed is en dat ze goed doet. Dat was toen waar, dat is nog altijd waar. Maar is het gemeente ook waar dat wij als gemeente opvallen in deze wereld? Als gemeente, maar ook persoonlijk. Ja, zolang we binnen de muren van ons kerkgebouw blijven, is dat nog niet zo moeilijk. Maar hoe is dat morgen? Wanneer de buren merken dat we anders zijn. Of onze collega's op het werk. Al is het maar dat wij bidden en danken bij onze maaltijd in de kantine of in de schaftketen. En jullie, jongens en meisjes, op school. En je hoeft er waarlijk niet voor op een niet-christelijke school te zitten, al zal het daar zeker niet gemakkelijker zijn. Maar zelfs binnen het reformatorisch onderwijs ben je er niet voor gevrijwaard dat als medeleerlingen merken dat het jouw ernst is, dat er spot komt. En wat zijn we gemeenten dan vaak machteloos? Machteloos om elkaar te helpen. Die kleine gemeente in Lysteren, die stond machteloos tegenover die woedende menigte die Paulus stenigde. Maar er komt wel heel persoonlijk op ons af de vraag wat Christus ons waard is. Denkt u, en denk ook jullie jongelui maar eens aan Mozes. Dan weet ik wel dat Mozes, toen dat van hem geschreven staat, geen puber meer was. Hij was echt al wat ouder, maar toch nog niet zo oud. En als Mozes dan moet kiezen tussen al de rijkdommen van Egypte, waar die als aangenomen zoon van die Egyptische prinses zomaar de hand op had kunnen leggen, al die rijkdom van Egypte. En dat het dan verkiest om de smaadheid van Christus te dragen. Dat was het Paulus waard. Het is gemeente ook Mozes waard geweest. En zojuist ontvangt het woord zijn verdere loop. Paulus wordt in Lysteren gestenigd. In Derbe vindt hij gehoor. Dan maken zij, staat er, vele discipelen. Maar het woord wordt verworpen. Daar brengt het oordeel. Daar is de reuken des doods ten dode. En de Heer Jezus heeft gezegd, schud dan het stof van uw voeten en ga heen. Maar datzelfde woord zal toch zijn loop hebben. Ook een reuken des levens ten leven zal niet te vergeefs gebracht worden. En dat stelt ons gemeente ook voor onze verantwoordelijkheid. Om onszelf ook te beproeven of wij in het geloof zijn. Dat dat woord ons niet zou voorbijgaan. Vanwege ons ongeloof. We kijken rondom ons heen. En ik ben zelf, gemeente, ook in deze stad opgegroeid, in Rotterdam. Nog met de tijd van volle kerken. Een afgeladen Noorderkerk, als dominee Korevaar daar preekte. Een afgeladen Koninginnenkerk, om maar niet meer te noemen. Wat heeft er een kaalslag plaatsgevonden? Maar hoe is dat in ons eigen leven? Hebben we werkelijk voor dat woord van God leren buigen? Dat gaat ons gemeente allemaal aan, want de Heere zou immers het woord ook van ons kunnen wegnemen. Daar heeft Calvijn al voor gewaarschuwd in zijn dagen. Dat hier in Europa hetzelfde zou kunnen gebeuren wat in Klein-Azië gebeurd is, het tegenwoordige Turkije. Waar eenmaal bloeiende gemeentes waren met bekende, tot op de dag van vandaag toe, grote kerkvaders. Chrysostomus bijvoorbeeld, Augustinus in Noord-Afrika. Het is weggevaagd. Wat zien we nu in West-Europa? En juist ook naar de mate dat Gods kerk in de wereld meer en meer vreemd wordt, dringt het ons dus tot een persoonlijke keuze. Het is gemeente natuurlijk nooit genoeg geweest om maar bij de gemeente te horen. Door doop en opvoeding en gewoonte. Maar er zijn tijden geweest dat het er de schijn van kon hebben dat je erbij hoorde. Denk aan mijn eerste gemeente, meer dan 50 jaar terug. Het dorp was christelijk. In de straat woonden kerkmensen. Er werd maandag, we hadden 3 steenfabrieken. Er werd maandag op de steenfabriek over de preek gesproken. Maar is dat niet allemaal voorbij? Ook de kerken in onze dorpen zijn een minderheid geworden. En in de straat, u was vanmorgen misschien de enige die naar de kerk ging. Met wie kun je er nog over spreken? En als je in het ziekenhuis komt te liggen, dan lig je daar in je eentje. En meer dringt ons dan de vraag van Christus. Maar wie zegt gij dat ik ben? Die vraag wordt ons ook vanmorgen weer gesteld. En eigenlijk in iedere kerkdienst. Die vraag wordt ons misschien op een wat aparte manier gesteld. Als in een van de komende weken in de kerkbode weer zal komen te staan dat van de winter daar weer een belijdeniscategorisatie is. Niet alleen voor jongeren die daar langzamerhand de leeftijd voor krijgen, maar misschien ook wel voor ouderen die daar nog nooit toe gekomen zijn. Wat is Christus u waard? En gaat u dan voelen, gemeente, dat er nog een hele andere verdrukking is? Een verdrukking niet maar alleen die van buiten afkomt. Maar wat huist er nou bij ons van binnen? Ook van binnenuit is er een strijd te voeren met ons eigen ik. Heeft Paulus ook van geweten. Paulus zegt, de geest die heeft een strijd met ons vlees. Dat is onze natuurlijke aard. En ons vlees heeft een strijd met die geest van God, gemeente. We hebben er onszelf niet in mee. En dan weet ik niet wat voor voorstelling u zich van Paulus heeft gemaakt. Eigenlijk zijn naam zegt het al. Paulus, dat is de kleine. Hij was niet groot van postuur. Hij was ook niet sterk van lichaam. Hij draagt de schat van het evangelie, zegt hij zelf, in een aarden vat. Paulus' gemeente was ook niet zo wel ter tale. Gemeentes die zoeken vaak predikanten die nogal uit hun woorden kunnen komen, om het nou maar zachtjes te zeggen. Maar Paulus die werd erop aangevallen. Van Paulus zeggen ze in Korinthe, de brieven die zijn wel geweldig, gewichtig en krachtig. Maar de tegenwoordigheid van het lichaam is zwak en de rede is verachtelijk. Paulus' gemeente was geen kanselredenaar. En nu lezen we van Paulus niet zulke diepe inzinkingen als van Elia, maar uit zijn brieven blijkt toch duidelijk dat het hem niet onbewogen heeft gelaten. Het raakt ook hem, ook hij is een mens van vlees en bloed, die er een strijd mee heeft. En dat mogen gemeenten ook wij ermee hebben, een strijd. Wij die onszelf zo graag groot houden. En tegenover mensen kan daar reden voor zijn. Je hoeft niet met al je moeite en zorgen te koop te lopen onder de mensen. Maar laten we toch voor Gods aangezicht, gemeente, eerlijk zijn. Eerlijk tegenover onszelf. Wat moest Petrus dat leren? Die zo van zichzelf dacht dat hij sterk was. En ook wij overschatten onszelf zo graag in het geestelijke. En weet u wat het gevolg is? Hoe groter en sterker en rijker dat wij menen te zijn, hoe minder de Heere aan ons kwijt kan. We kunnen, gemeente, voor Gods genade nooit te arm zijn. Wel te rijk. Eerlijk tegenover de Heere ook, in al onze behoeften, in al onze strijd en aanvechting, in al onze noden, angst en pijn. Want gemeente, onze rijkdom ligt niet in ons bezit, maar daarin dat we een rijke God hebben in Christus. Rijk van genade, waarin vergeving is. Zo dikwijls als wij dwalende schapen waren. Dit is rijk aan kracht om ons de goede strijd te leren strijden. De Heer is, gemeente, ook rijk aan trouw, opdat wij volharden zouden, want hij is getrouw ook als wij ontrouw waren. En Paulus, gemeente, die wil dat weten. Hij vergelijkt zijn leven vaak met het wonen in een tent, een tabernakel. En een tent, misschien een beeld wat ons juist in deze vakantietijd kan aanspreken. Een tentgemeente is een onderkomen wat steeds weer wordt afgebroken. Zoals de Israëlieten in de woestijn deden, met daarin opgesloten de betekenis, we zijn er nog niet. En in dit leven, gemeente, komen we er ook niet. Niet dat ik het alreeds gegrepen heb, zegt Paulus. Ja, hij weet wel dat hij gegrepen is. Hij kan van de Heere Christus niet meer loskomen. Maar in een tentgemeente heb je ook geen voorraadkelders. Zoals in een kasteel. En je hebt er geen koelkast, zoals bij u thuis. Die Israëlieten in de woestijn, die moesten iedere dag weer hun tent uit om het manna te halen. En als ze probeerden te hamsteren om wat in voorraad te hebben, dan bedierf het. Kijk, gemeente, dat tekent ons nou het leven van Gods kerk. Het leven van Gods kerk op aarde, dat is niet een leven van hebben. En zeker niet van het altijd maar op zak hebben. Zoals je je agenda ten allen tijde uit je binnenzak kunt halen en zeggen, kijk maar, hier heb ik het. Dan krijg je, gemeente, van die mensen die het altijd maar hebben en die van geen aanvechtingen weten. Nee, het is geen leven van hebben. Het is een leven van ontvangen. Iedere dag opnieuw. Is dat dan geen leven van onzekerheid? Nee, gemeente, juist niet. Want dan ligt het vast in de trouw des Heren, die gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. Wij, van onze kant, tot hinken en zinken ieder ogenblik bereid. Daar kwam Petrus wel achter. En Elia. Maar God is getrouw. Er wordt wel eens, misschien is het ook u wel eens een keer gevraagd, van ben je bekeerd? Nou, dat woord bekeerd, zoals we dat dan uitspreken, gemeente, dat is een voltooid deelwoord. Dat is iets wat klaar is. Zou ik dat durven zeggen, dat het in uw leven klaar is? Dat u niks meer kan gebeuren? De bekende Wilfred Floor, u heeft er misschien wel eens van hem gehoord, en misschien staat er ook nog wel een boek van u, van hem bij u in de boekenkast. Die bekende oefenaar uit Driebergen, weet u, gemeente, die had het helemaal niet zo graag over bekeerd zijn. Weet u waar die het graag over had? Over bekeerlijk zijn. Dan ligt daarin opgesloten, ik ben er nog niet. Ja, je mag in het geloof wel weten dat je er komen zult, maar je bent er nog niet. Je zult er wel komen. Want al heb je het dan niet altijd op zak, de Heere doet geen half werk. En wat hij begonnen is, dat zal hij afmaken. Zelfs als wij vallen, als we struikelen. En ook dat, gemeente, om dat te leren, dat behoort bij die verdrukking. Je kunt nooit groot van jezelf gaan denken. En daar komt er nog bij, de Satan zit ook niet stil. Wat weet hij dan juist, gemeente, deze zaken aan te grijpen? En ons te bestrijden met de gedachte, nou, als je nou echt een christen was, echt bij de Heere hoorde, maar zou je toch veel meer een christen zijn? Moet je eens naar je leven kijken. Moet je eens kijken naar wat je ervan terugbrengt. Je zit vanmorgen misschien wel braaf in de kerk, maar hoe breng je het er morgen vanaf? Ben jij nou een kind van God? Als dat waar was, zou het toch heel anders zijn? Wat kan dan de vorst van de duisternis, gemeente, ook inspelen op onze zwakheden? Soms juist ook wel onze karakterzonden. Dat kan heel verschillend zijn. Maar voordat je het weet, val je weer in dezelfde zonde. En dan is de duivel, gemeente, wel gebonden, maar is niet machteloos. Luther sprak over de duivel als een leeuw aan een ketting. En de Heere houdt die ketting wel vast. De Heere kan niet verder, de duivel kan niet verder gaan dan God hem toelaat. Maar hoe ver dat kan zijn, dat zien we dan wel in het leven van Job. En wat vraagt dat, gemeente, dan om een biddend, strijdend leven? Verlos ons van den boze. Daar komen we, gemeente, ons hele leven niet bovenuit. Die duivel die kan nog op de rand van je sterfbed komen zitten. Om het je te vragen of het wel waar is. En of je jezelf niet bedrogen hebt. Ik zeg niet dat dat bij iedereen gebeurt. Er zijn ook mensen die in grote rust en de volle overtuiging van het geloof mogen sterven. Misschien kent u die uitdrukking dat een nabijleven dicht bij de Heere, dat geeft soms een grote strijd aan het eind. En een leven waarin misschien met veel strijd en aanvechting te maken hebben gehad, dat geeft soms die rust. Dat de strijd over is. Zijn er nog meer verdrukkingen? Ik wil nogal wat noemen. Dat is in de eerste plaats, gemeente, dan toch wel het feit dat ieder mens onderworpen is aan het lijden van deze tijd. Salomo wist dat, ik vind dat in Prediker 9, dat de goddeloze en de rechtvaardige, die God dient en die God niet dient, hetzelfde kan overkomen. Als ik het heel kort door de bocht zeg, ook Gods kinderen kunnen kanker krijgen. En wat kan dat, gemeente, dan een aanvechting worden? Ik zal nooit die man vergeten uit mijn laatste gemeente, die nog geen 60 was en die raakte buiten het arbeidsproces. Hij lag voor zijn raam en hij kon nauwelijks meer ademhalen. En dan heb je een buurman. Een buurman die nergens aan doet. God nog gebod. En die is 87. En die fietst vrolijk fluitend voorbij. Je kunt je niet indenken, gemeente, wat dat betekent. Maar als dat nou iedereen kan overkomen, als er eigenlijk geen verschil is tussen een kind van God en een mens in de wereld, wat is dan nog het verschil? Asaf heeft ermee getopt in Psalm 73. Hij heeft zelfs een ogenblik gedacht van, zou ik dan met de wereld maar niet mee gaan doen? Weet u wat het verschil is? Als dan de nood aan de man komt, gemeente, dan weet de wereld niet waar ze het zoeken moet. Dan is het met alle valse zelfverzekerdheid over. Want die is er alleen maar zolang als het goed gaat. Dan kan de wereld een grote mond hebben. Weet u waar u het zoeken moet? Als de nood komt. Nog een verschil. Asaf zegt dan, totdat ik op hun einde lette. Als u in Christus geborgen bent, gemeente, dan garandeert God u geen gemakkelijk leven. Maar hij geeft wel uitzicht dat al het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die hij zal openbaren. Ja, dat zelfs alle dingen moeten medewerken ten goede degene die hem hebben leren lief krijgen. En dan is er, gemeente, wat kan ook dat een verdriet zijn, nog het lijden aan de kerk. Ik weet niet of u daar wel eens wat van voelt. Lijden aan de kerk. Omdat die strijd die ik u probeerde te schetsen, een strijd is die de wereld niet kent, maar die ook de wereld in de kerk niet kent. Paulus kwam in de kerk mensen tegen die zelfs misbruik maakten van zijn lijden. Toen hij in de gevangenis zat, daar schrijft hij over in Filippenzen 1. Je kunt ook in de kerkgemeente mensen tegenkomen die er niks van begrijpen waarom er zo'n strijd is te strijden. Die dat afdoen als aanstellerij of overspannenheid. Want geloven, dat doe je toch? Waarom al die moeite? Op een van de laatste belijdeniscategorisatiesgemeenten die ik als dienstdoend predikant mocht geven, kwam dat ook een keer aan de orde. Toen hadden we het over deze dingen gehad. Toen zei een van de categorisanten, ja maar dominee, is dat nou allemaal wel waar? Geloven, Doe je toch? Ik heb toen een vraag gesteld. Ik zal hem vanmorgen ook maar stellen. Als je nou komt uit de wachtkamer van de dokter. En de dokter die heeft tegen je gezegd, meneer, mevrouw, ik kan niets meer voor u doen. Waar ben je dan met je geloof? Ligt het dan nog allemaal zo vlak? Zal het dan waar worden dat God niet laat varen het werk dat zijn hand begon? Of komen dan de vragen boven? Waarom moet mij dat nou treffen? Heb ik dat nou aan verdiend? Heb ook vanmorgen gemeente Psalm 130 vers 2 gezongen. Daar ligt eigenlijk dat antwoord in. Als we dat ooit een keer gemeente met ons hart gezongen hebben. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Zullen we dan nog vragen, waar heb ik het aan verdiend? Moeten we dan niet beleiden, zelfs als u mij kastijdt, dan doet u met mij nog niet naar dat mijn zonden groot zijn. Want als de Heer dat deed, gemeente, waar zouden u en ik dan vanmorgen zijn? En dan toch, al dat lijden van deze tegenwoordige tijd, niet te waarderen tegen de heerlijkheid die God zal openbaren. Want het is een ingaan in het koninkrijk Gods. Verdienen, gemeente, dat heeft er maar één gedaan, Christus. Met zijn bitter lijden en sterven voor mensen die niet anders verdiend hebben dan om door God verworpen te worden. En dat te beleiden, gemeente, wat we verdiend zouden hebben, dat kan ons, en dat is ook het enige, in de verdrukkingen geduldig, ootmoedig maken. Hij kastijdt ons, maar naar onze zonde niet. En dan gebruikt zelfs Paulus, gemeente, het woordje moeten. Wij moeten door vele der verdrukkingen ingaan. Omdat wij zomaar in onszelf niet worden afgebroken. Wat Johannes de Doper zei, hij, Christus, moet meer worden. Ik moet minder worden. En dan gebruikt gemeente Johannes de Doper daar woorden die, ja, eigenlijk net een beetje wat de tijd van het jaar betreft achter ons liggen. We zijn inmiddels de langste dag voorbij. Maar dan gebruikt Johannes de Doper daar die woorden van het voorjaar. Want hoe gaat dat in de natuur? Dat minder worden van de nacht, dat gaat met seconden tegelijk. Kijkt u het maar na, bijvoorbeeld in uw GZB-kalenderboekje. En het langer worden van de dag gaat ook maar met seconden tegelijk. Dat is niet van het ene ogenblik op het andere. Het is een levenslange strijd. Jezelf verliezen. En daar zijn soms, gemeente, krachtige middelen voor nodig om ons dat te leren. Niet omdat God daar lust in heeft om een mens te kastijden. Want gemeente, niet God is hard. Wij zijn zo hard. En het trof mij dat een tijd geleden iemand met een hele moeilijke levensweg is tegen me zei, van dominee, en toch is God goed. En weet u waarom dat zo'n grote troost is? Wanneer al die moeite van dit leven meewerken ten goede, als dat geheiligde beproevingen worden, als een gemeenschap aan het lijden van Christus. Die Christusgemeente die als de barmhartige hoge priester medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Dat is het geweldige van onze catechismus als die vraag, waarom moest dat nou? Die nederdaling ter helle. En dat is dat heerlijke antwoord. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen mij in Christus zou kunnen vertroosten. Hij is er dieper doorgegaan en doorgemoeten dan wij ooit zullen moeten. Calvijn gebruikt daar een prachtig beeld. Hij gebruikt het beeld van de schapen die een merkteken dragen. En dan zegt hij, die schapen die worden gebrandmerkt. En dan heeft Christus, zegt hij, de wonden gedragen. Wij krijgen alleen maar de littekenen te dragen. Wonden. De dodelijke wonden voor Christus. Die voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En wij alleen maar wat littekenweefsel. En dat moet toch allemaal meewerken ten goede. Door voorspoed en door tegenspoed heen. Maar eenmaal zal de Heer de tranen van uw ogen afwissen. Dat komt later. Dat komt zeker. Want Christus, als de overste leidsman en voleindiger des geloofs, ging u voor. Om plaats te bereiden. En in die verwachting, gemeente, mogen we dan leren leven. Zoals die psalm dat zingt. God zorgt als leed genaakt. En hij doet dat. Dwars door alle moeite en zorgen heen. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. Wanneer ik zei, mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Wanneer mij het afgepeinsde hart door al mijn denken werd verward en ik in drukschier was gestikt, toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Want alle dingen moesten meewerken ten goede. Amen. Zingen we gemeente van Psalm 94, de versen 8 en 10. Psalm 94, het 8e en ook het 10e vers. Laat ons dankzeggen en bidden. Heere grote God, u die vol van goedertierenheid en genade bent, die ons leven regeert, zodat voorspoed en tegenspoed, gezonde dagen en zieke dagen, ons niet maar bij geval overkomen, maar ze komen voort uit uw vaderlijke hand. Zelfs als u ons kastijdt, zelfs als u moeilijke weg met ons gaat, wilt u niet dat we erin zouden omkomen. Maar wilt u ons leiden achter Christus aan? in gemeenschap aan zijn lijden, om onszelf te verliezen en Christus over te houden. O Heere, dan is er een ingaan in uw koninkrijk, waar u alle tranen van de ogen zult afwissen. Er zal geen rouw meer zijn en geen verdriet en geen ziekte meer. Ja, er zal bovenal geen zonde meer zijn. En daar zult u zijn alles en in alle. Heren, wilt u ons, wat zou u toch niet te wonderlijk hoeven te zijn, heren, wilt u ons allemaal dat uitzicht bieden? En wanneer we daar niet aan toe zijn, misschien nog niet aan toe zijn, of wanneer we ons misschien zelfs schrap zetten in verzet tegen u, wil ons dan overwinnen en wil ons te sterk worden. Wel zo, het zij dat we jong of oud zijn, een God van nabij zijn. Zegen ons als gemeente, breng ons ook vanmiddag nog weer in getrouwheid samen en gedenk aan heel uw kerk. En dat om Jezus willen alleen, u tot eer, ons tot zaligheid, door de vertroostingen van uw geest. Amen. Onze slotzang, gemeente, Psalm 89, vers 20. Laatste vers van Psalm 89. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Verheft uw harten tot God en gaat heen, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van den Heiligen Geest, zij met u allen. Amen.